Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Geloof het of niet, deze maand vieren we onze 10e verjaardag. We zijn nog niet volwassen, we zijn zelfs nog geen adolescent, maar toch al 10. De eerste aflevering van Berg en Dal ging in de ether op zondag 23 januari 2011. Een hele maand feest dus en Guillaume Bijl is onze eerste feestgast. Kunst, zo vindt hij, moet een door een zo breed mogelijk publiek gedragen werkelijkheid verbeelden. Bijl bouwt al vele decennia aan wat hij zelf noemt realistische getuigenissen om visueel af te rekenen met mijn tijd. Dat klinkt een beetje bedreigend. Dag, Guillaume Bijl.
Ja,
zit je op een berg of zit je in een dal?
Ja, ik ben allesbehalve een bergbeklimmer. Laat het zo stellen. En in een dal kan het ook soms goed vertoeven zijn. Maar metaforisch gezien ben ik ergens in het midden. Ik heb mijn ups en downs. En ook met periodes gehad. Maar laat ons zeggen dat ik toch meer neig naar een positieve instelling. En als het al dan zeer pejoratief gebruikt worden, ja, dan zit ik ergens tussenin, berg en dal.
Ja, maar zoals je het nu uitlegt, lijkt het godverdorie of je wel suïcidaal bent. En ik ken jou uit je werk echt als een speelvogel ook. Oké, tragicomisch, maar je humor is toch belangrijk in je werk?
Ja, maar ik zit nu niet heel de tijd te trippen. Ik zit nu niet hoog op de berg heel de tijd. Nee. Natuurlijk, bijvoorbeeld bij het realiseren van zo'n installatie, zo'n decor maken, dat steeds een avontuur voor mij is, ga ik er wel met stresserende en soms pessimistische gevoelens naartoe. Maar dan, als het dan geslaagd is en af is, ja, dan zit ik meer op de berg.
In
het begin een beetje in de dal voordat je eraan begint. En dan, ja,
Guillaume, voor wie jou niet kent, hè, even schetsen. Je maakt installaties, hoofdzakelijk installaties, bestaande beelden eigenlijk uit het dagelijkse leven. Wat is dat dan? Dan inscenereer je bijvoorbeeld een hele autorijschool, jouw eerste grote project, een matrassenhandel, recent nog een vuurtoren in de Haan. En je zegt, dat zijn eigenlijk codes van onze consumptiemaatschappij als beeldcliché om zichzelf te ontmaskeren.
Ja, het gaat niet alleen over consumptie, alhoewel ik denk een 60-tal transformatie-installaties, noem ik ze, decors heb gemaakt op de verkeerde plaats, dat wil zeggen in een kunstgalerij of in een kunstmuseum. Dat ik ook wel buiten consumptie ook een atoomschuilkelder, een politieker die zich komt introduceren, een schietoefenzaal, een wachtzaal. Het zijn niet allemaal consumptieinstallaties, ik zal het zo zeggen. Ja. Maar ik laat feitelijk in het algemeen een spiegel zien van deze tijd nu. Ik noem dat soms, ik laat de archeologie zien, ja, van onze beschaving tussen aanhalingstekens, maar dan nu.
Maar je doet dat eigenlijk wel, je creëert dat eigenlijk in de hand van stereotypes. Hè? Als je zo'n installatie van jou ziet, dan zeg je, oh ja, dat kennen we. Het is bijna, het werkt zo vervreemdend, ik heb het al vaker meegemaakt. En elke keer trap ik er toch weer in, dat je dan zo'n installatie van Bijl plotsklaps hebt in een foire bijvoorbeeld, een handelsbeurs, in een kunstmuseum. En dan zeg je, shit, zit ik nu in een andere zaal, in een ander gebouw of... Nee, het is Bijl natuurlijk.
Ja, dat is een beetje de bedoeling. Hè? Een beetje de bedoeling van soms een irritatie of een verwarring te stichten bij het publiek. Dat is ja, ook een beetje een theatrale infiltratie mm-hmm. in mijn werk. Het is ook achteraf gezien een sculptuur. En het heeft ook een inhoud. En de inhoud kan soms sociaal-politiek zijn en kan soms heel kitscherig het banale laten zien van deze samenleving.
Een hondenkapsalon bijvoorbeeld.
Een hondenkapsalon is bijvoorbeeld een heel plezant, zachtaardig uitdrukkings... decor dat ik gerealiseerd heb in Zurich, in Manifesta, enkele jaren geleden. En, maar ook in Antwerpen, in de... ja, ik ben de naam mm-hmm. even van de plaats vergeten.
En waarom doe je dat?
Vrede jaar.
Waarom doe je dat eigenlijk, een hondenkapsalon? Omdat je dat op zich al iets heel lachwekkend en tragisch vindt eigenlijk?
Ja, een hondenkapsalon... er komt van alles bij kijken. Ook die kitscherige speeltjes van honden. Het is zo dat ik in Manifesta in Zurich in 2016 voor de eerste keer dus een hondenkapsalon wou maken in een galerijruimte al daar. En dat ik een... moest samenwerken met een specialist. De kunstenaars moesten samenwerken met professionelen. Dat was het concept van die Manifesta-tentoonstelling daar in Zurich. Mm-hmm. En ik heb ja, van alles geleerd hoe dat je haar kunt knippen en wasbeurten geven. Maar wat ook mij intrigeert, dat is ook die kitsch-elementen die ja. bijvoorbeeld een plastieke sloef voor in te bijten of, ik weet niet, rare staarten. Speeltjes voor ja. honden en eten voor honden. Ja, dat is een hele aparte wereld en dat is ook de wereld waarin wij leven. De mensen gaan naar een hondensalon, ze gaan naar een reisagentschap, maar ze gaan ook misschien een atoomschuilkelder in hun kelder bouwen voor een derde wereldoorlog. Het hangt allemaal aan één. Ik laat een visueel epos feitelijk zien in mijn leven gedurende de laatste 50 jaar. Met al die decors die te pas of te onpas worden getoond.
Guillaume Bijl, je komt uit een arbeidersgezin en dat mogen we toch zeggen, jouw ouders waren helemaal niet opgezet met het idee dat hun zoon een kunstenaar zou worden.
Mijn ouders waren heel brave, maar ook vrij simpele mensen. Ja, het is niet evident van kunstenaar te worden. Het is helemaal niet evident. Als je 20 jaar bent, zijn er een paar honderd mensen die naar de academie gaan. En als je bijvoorbeeld nu in mijn leeftijd komt, dan schiet je er nog een stuk of 10 over. Mm-hmm. Jaarlijks sterven er ook nog een paar. Ik denk dat mijn generatie nog meer een tiental interessante kunstenaars overblijven.
Maar zo oud ben je ook weer niet. Je bent 74, geloof ik.
Huh? Ja, ik word binnen 4 maanden 75. Dat begint toch, hè?
Hoera, hoera.
Dat begint.
dat begint. Maar je bent een autodidact, hè? Je hebt het allemaal zelf moeten leren.
Ja. Ik ben een autodidact omdat mijn ouders die wouden dat ik naar het middelbaar ging en handel studeerde, hetgeen me dat natuurlijk helemaal mij niet interesseerde. Zij wouden niet dat ik naar de academie ging, omdat die mensen dat heel vreemd vonden. Alhoewel dat ik op mijn 15 al zijn beginnen schilderen. Ik heb een tiental jaar proberen te schilderen. Ik vond dat werk nu niet zo bijzonder. Het is erom dat ik projecten op papier zijn beginnen zetten. En dan vrij laat...
Op de zolder zeker, hè?
Ja, op de zolderkamer, bij manier van spreken.
Maar je bent er ook weer mee gestopt 10 jaar later.
Ja, ja, ik ben gestopt.
Waarom?
Met schilderen.
Vond je dat niet goed genoeg?
Nee, ik vond mijn eigen niet goed genoeg. En ik ben zo impressionistisch begonnen en surrealistisch en op een duur realistisch en abstract. En ik was helemaal, ik ging kijken naar jaren 60 schilders zoals Francis Bacon, David Hockney, Rauschenberg. En ik had vroeg door, ja, dat het helemaal niet mijn kracht was. Ja. En bijgevolg ben ik ook de eerste conceptuele gaan bezoeken. Bijvoorbeeld in Amsterdam, op Losse Schroeven, was het de tentoonstelling. Ook Harold Zeeman had veel conceptuele kunstenaars bijeengebracht, zoals Bruce Nauman,
Karel
André, de curator Harold Zeeman. En in Amsterdam was ook een belangrijke, door Wim Beeren gecureerde tentoonstelling op Losse Schroeven. En dat heeft bij mij, ja, met een knop een beetje beginnen om te draaien. En ik begon ook projecten op papier te maken in de jaren 70.
Maar mag ik zeggen, Rijker Klaat, je bent 33 als je je eerste installatie toont, die autorijschool. In 1979 is dat. Ja. In een galerie in Antwerpen. Ja. Ja. 33, ja, dat is het jaar dat eigenlijk anderen al aan hun kruis sterven.
Ja, ja, Jezus Christus, ja. 33. Ook Thierry de Cordier is begonnen op zijn 33.
Ah ja, serieus?
Ja, Thierry de Cordier. Ik ben een grote fan van Thierry de Cordier.
Ja, ik ook.
Hij is jonger dan ik. Hè. Maar hij was ook 33.
Het zegt iets, het zegt iets. En dan, pas op je 38ste, verkoop je je eerste werk, een lusterstand.
Ja. Ja, zo is dat.
Een tot wat luster... heb je dan... Mag ik nu eens even vragen? Dat is een, misschien een... dat is dan de zakenman in mij zeker, die er niet is. Maar waar heb jij dan tot je 38 van geleefd?
Ja, het is zo... na mijn school en zelfs legerdienst ben ik op een bank gaan werken in Brussel. Crédit Mutuel Hypothécaire. Omdat mijn ouders dat zo graag hadden. Dat waren arbeiders en die vonden bedienden veel rijker.
Guillaume,
aan image, denk ik.
Maar wat doe jij dus? Jij gaat op een bank werken, iets wat, excuses, totaal niet bij jou past. Ik bedoel, het laatste wat je in jou kunt zien is een klerk. En dan doe je dat om je ouders te behagen.
Ja. Nee, ik luisterde wel naar mijn ouders en ik had er ook respect voor. En ikzelf heb ook nooit niet... Ik heb mijn eerste Biennale van Venetië gezien met autostop op mijn 17. Maar nooit niet kunnen denken dat ik 20 jaar later het Belgisch paviljoen ging vertegenwoordigen. Helemaal niet gedacht dat ik een kunstenaar... Dat was echt ver van mijn bed. Dat was zover dan een maanlanding in mijn hoofd. Ja. Ik had die niet onmiddellijke ambitie. Maar toen dat ik begonnen ben met die autorijschool op mijn 33, heb ik gezien dat dat een reeks kon worden. En dan ben ik daarmee verder gedaan. En dan, ja, 8 jaar later zat ik in de Biennale van Venetië, bij hem niet van spreken.
Die transformatieinstallaties, jouw dochter Nadia schrijft over jou. Dat is toch wel uniek, hè? Dus een dochter die over de vader schrijft als critica. Mm-hmm. Zegt, ja, wat Bijl eigenlijk ook fascineert, dat is dat spel tussen fictie en realiteit.
Ja, ja.
Waar komt dat vandaan?
Ja, waar komt dat vandaan? Dat komt ook een beetje... Ik ben gestopt met schilderen, omdat ik dichter bij het publiek wou komen. En ik heb ook nog eens proberen theaterstudies te doen, een half jaar in het Ritz. En ja, ik wou de toeschouwer dichter emoveren. Ik wou hem op het verkeerde been zetten. Ik wou een bepaalde intrige in mijn werk. Daarom speel ik met die fictie en realiteit. Is het echt die een decor of niet? Waar is die een decor? Dat zijn allemaal belangrijke elementen in mijn werk. Het spel tussen fictie en realiteit. Het inhoudelijke. Een atoomschuilkelder heeft direct te maken met een komende oorlog. En ook door het feit dat ik in die kunstruimte zit, wordt mijn driedimensionale decors worden een soort van sculpturen.
Je bent... kijk, ik neem een ander voorbeeld. Er zijn er tientallen natuurlijk. Een lederhozenmuseum heb je is geïnstalleerd. Daar op zich al de lederhozen, dat stelt ons natuurlijk vrolijk. Hè? Bedoel, wij kennen dat niet. Dan heb je de clichés van de Alpenweides en de Alpenhorens en zo. En Braatwurst und Eisbein. Maar goed, je doet dat. En tegelijkertijd, dat is humor, maar daar zit ook een tragiek in, aan ten grondslag. Ik bedoel, en wat ik zo fascinerend vind in je werk is dat je je kunt beheersen. Want je hebt het helemaal niet met deze wereld, hè, die je neoliberaal vindt, kapitalistisch, allemaal dingen waar je eigenlijk heel veel vragen bij stelt. Je vindt ook niet dat we de goede kant op gaan. En toch, die, zal ik zeggen, sinistere maatschappij kritische approach, die blik, die vind je niet terug in je werk. Het is niet sinister werk. Het stemt soms ook vrolijk.
Ja. Ja,
begrijp je wat ik bedoel?
Dat is het tragicomische. Het is een beetje voor te lachen en een beetje voor te schreeuwen. Met die lederhozen, ja. Dat ontstaat soms met de aangeboden ruimte. Ik had een grote rondreizende tentoonstelling die in Graz in Oostenrijk terecht is gekomen. En dan, ja, het eerste wat je ziet op de markt zijn lederhozen. En bij gevolg maak ik een fictief museum met lederhozen, met de lederhozen van von Karajan of van een of andere Oostenrijkse poëet en dergelijke.
Had von Karajan ook lederhozen? Of is dat een bedenking?
Ik denk dat elke Oostenrijk lederhozen heeft. Ik ben trouwens met een Oostenrijkse getrouwd. En zij had ook een dirndl. En ik heb de dirndl gevraagd en bij manier van spreken ingekaderd. Als de dirndl van Eva Braun. En hij is verkocht door een collectioneur.
Wat is van jouw vrouw en die verlap jij?
Ja, met de toestemming. Hè. Dat was een dirndl voor het afstuderen.
Dat is toch zo'n typisch...
Van mijn vrouw, Oostenrijks.
Oostenrijks jurkje zo. Hè?
Een hele mooie. Een hele mooie en dat is gekocht door een Franse, Parijse collectioneur.
Voor veel geld?
Voor veel geld. Ik ben niet zo duur bij manier van spreken.
Mijn prijzen
zijn een beetje blijven hangen. In de jaren 80, ik ben geen Luc Tuymans of Bormans qua prijzen. Maar wel serieus, een beetje duurder dan de aankoopprijzen.
Een klein beetje duurder. Maar geef zo eens een idee.
Er zat de galerij tussen. Ja, laat ons zeggen, het was over dat kleed.
Mm.
Het is wel een heel mooi en kwaliteitskleed. En 20.000. Tweede zat de galerie tussen. Dan houd je de helft over, 50%.
Dat is 10.000.
En als je de belastingen in België betaalt, dan gaat er nog 50 af. Dan heb je 5.000 over.
Ja.
En het kleed kostte misschien 2.000, heeft mijn vrouw gezegd.
Dan heb je dus 3.000.
Dus in feite heb ik 3.000 verdiend. Want dat vergeet men soms. Men, met de beeldende kunst in het algemeen, door die woekerprijzen en die 10.000 en 100.000 en enkele miljoenen zelfs prijzen, denken er helemaal niet aan dat je... Ja, Delft aan de galerist geeft, Delft aan de belastingen en schiet er eigenlijk vrij weinig over.
Moet ik nu nog compassie met jou gaan krijgen? Nee, toch?
Compassie niet. Ik ben geen grote verkoper, maar ik mag niet klagen. Ook door opdrachten soms of een beurs. Het is feitelijk een... mijn inkomen is een samenstelling van verschillende elementen. Een opdracht, een beurs, een galerijverkoop. Ik ben ook geen typische galerijkunstenaar.
Dat is waar. Bedoel, dat is ook moeilijk. Een installatie bij jou thuis in het salon zetten, zo'n honderdkapsalon, dat wordt moeilijk. Ze zijn met 7, de kinderen Kenna Mason. Ze zijn Brits en al komen hun vader en moeder respectievelijk uit Antigua en Sierra Leone. Ze zijn bijzonder muzikaal erg begaafd. The Seal Lullaby. De Seal Lullaby met een heel familiegezelschap. De Kenna Masons zijn met 7, net zoals de familie Von Trapp. Maar wat mooi. Eigenlijk kennen we dat van The Seal Lullaby. Oh, hush thee, my baby, the night is behind us. De nacht is nog helemaal niet achter ons. Jawel, al een beetje. We zitten al in de vroege ochtend. En bij mij zit Guillaume Buyl. Hij is... Transformatie-installatiekunstenaar, zeg ik het goed zo, Guillaume?
Ja, maar ook situatie. Verschillende layers, ja.
Zo is het. Guillaume, je hebt een boek meegebracht, dat mogen al mijn gasten hier. Het is Dostojevski. En fascinerend, want eigenlijk het is een nieuwe vertaling... Het heette tot voor kort, volgens mij, aantekeningen uit het ondergrondse. Mm-hmm. En het heet nu ondergrondse notities. Mm-hmm. Dat zal een waarschijnlijk accuratere vertaling zijn. Dostojevski kennen we natuurlijk van Misdaad en Straf, de broeders Karamazov. De verteller in het verhaal dat je hebt meegebracht, de man uit het ondergrondse, doet niets. Hij denkt alleen en schrijft op, doe mensen, zijn stom. Hij keert zich tegen elke vorm van no-nonsense, tegen alles wat vanzelfsprekend is, zoals de wiskundige bewering, 2 keer 2 is 4. Die man doet mij een beetje aan jou denken, in dat ondergrondse. Nee?
Ja, er zit wel alleen mijn denkpistes. Als ik in het dal ben, kan ik er wel in komen. In die ja, zeer negatieve denkwijze en belevenissen. Meer pessimistische stemmingen oproepend. Het is helemaal geen plezante boek. Het is een hele zwaarmoedige... Een zwaarmoedig geschrift met een minachting voor de mensheid in het algemeen. Ja. En ik had dat gekocht in de zomer in Oostende, omdat wij aan de zee waren, als vakantieliteratuur, omdat ik dat ergens in een boekhandel had gevonden. Maar dat was helemaal... ik kan niemand het aanraden in de vakantie. Maar het is niet heel lijvig, dus...
Maar het is wel schitterend geschreven, hè?
Ja, het is fantastisch. En ook inhoudelijk is het... En psychologisch en filosofisch is het... meesterwerk.
Ja, ondergrondse notities zijn letterlijk notities, memoires van een bittere, geïsoleerde man. Hij is een gepensioneerde ambtenaar. Hij is fel, cynisch. Ja. We gaan eens horen of luisteren naar een fragment eruit. Je gaat lezen uit, Guillaume Bijl dus, gaat lezen uit Ondergrondse notities van Dostojevski.
De mens is nu eenmaal dom, fenomenaal dom. Of eigenlijk is hij helemaal niet dom. Maar hij is zo ondankbaar als wat. Het zal mij bijvoorbeeld helemaal niks verbazen als er midden in dit algemene toekomstige welbevinden een gentleman opduikt met een onwelgevallig, of liever gezegd, een reactionair en ironisch woelwerk die zijn handen in de zij zet en tegen ons allemaal zal zeggen: en, mijn heren, zullen we die hele rationele bedoeling niet in één keer de grond instampen, enkel en alleen om al die logaritmen naar de duivel te wensen en ons in staat te stellen volgens onze eigen domme wil te leven. Dat zou nog tot daaraan toe zijn, maar het erge is dat hij gegarandeerd aanhangers zal vinden. Zo zitten mensen in elkaar.
Ondergrondse notities van Dostojevski. We kenden het tot voor kort als aantekeningen uit het ondergrondse en sinistere roman. Werkelijk vanuit de ondergrond geschreven. Is dat een spookbeeld waar je misschien ook wel eens wakker van ligt, Guillaume Bijl? Dat er een gentleman opstaat, een soort van Thierry Baudet bijvoorbeeld. Want dat is het wel, reactionair. En die zegt van, kijk... Ja. Wat wij hier doen, dat is allemaal...
En ik dacht... het is ongelooflijk genuanceerd gespreken. Hè. Hij spreekt zichzelf ook dikwijls tegen. Hè. De hoofdpersoon die hoogstwaarschijnlijk Dostojevski is. In een zeer slechte periode van Dostojevski, laten we het zo zeggen. Dat zeker. En ik zag toen dat ik een stuk moest kiezen, een gentleman opduikt, hè, met een ironisch smoelwerk. Ja, ja. Ik dacht aan Trump, hè. Ik dacht aan Trump eerder. En ik dacht ook dat hij ook alle wetenschap laat vallen en dat hij zijn eigen domme wil leven en dat zou nog daaraan toe zijn. Maar het erge is dat hij gegarandeerd aanhangers zal vinden. Dus ik zag even het fenomeen Trump de laatste jaren daarin.
Nu weet ik niet of Trump, of je die een gentleman zou durven noemen.
Ik denk dat veel mensen, ik denk dat zijn aanhangers, hem een gentleman vinden. En ik vind heel merkwaardig, gentlemanen, blonde gentlemanen ook in Nederland, die Wilders en dan die...
Thierry Baudet.
Die Baudet in Nederland.
Dat is een gentleman.
Ja. De ideaal, daar heb je ook. Hè. Mijn politieker, introduceren de politieker installatie, is een beetje de... Hoe noemen ze dat? De ideale schoonzoon.
Ja, ja.
Dat kunnen we van Trump niet zeggen, nee. Maar hij zal er wel geweest zijn. De ideale schoonzoon.
Je bent een ready-made kunstenaar. Hè? Je bent in de jaren 80 daarmee wereldberoemd geworden, zullen we maar zeggen, door de ready-made, dat wat je dus vindt in het dagelijkse leven, weer terug op de kaart te zetten. Nu, en dat zijn fenomenale installaties, die zijn groot en daar komt heel veel vakwerk bij kijken. Maar jij zelf... Guillaume Bijl,
ja.
Jij bent zo onhandig als wat.
Ja, ik ben heel onhandig. En ik heb vroeger nog geprobeerd een nagel in de muur te kloppen, maar dat was op scheef. En ik heb in de loop van de jaren mijn handen volledig van technische verwikkelingen afgehouden. En,
wie maakt die installaties dan?
Ja, ik ben in feite een soort regisseur van grote en kleine decors. En ik kies alles. Ik kies al meubelen die te pas komen in decors van mij. Ik raak ze aan. Ik ben me heel bewust van de materie. Ik ben ook heel bewust van de... Waar komt men binnen van de proportie van de zaal in de omgeving van, in de omgeving van de stad of de straat waar ik de installatie maak. De perceptie van het publiek is heel belangrijk, de compositie, het licht en de materie in het algemeen.
Je maakt ook... werken. Dat zijn eigenlijk werken die een beetje atypisch voor je zijn. Vaak klein van origine. En dat contrasteert al met die grote installaties van jou. Een van die werken is een vogelnestje bijvoorbeeld. Mm. En er zitten 3 biljartballen in. Ik denk 1 rode en 2 witte.
Ja.
En je noemt dat dan een werken.
Sorry.
Waarom?
Ja, het is zo... In de jaren 80 heb ik veel realistische decors gemaakt en ook al realistische composities. In 87 heb ik een nieuwe layer beginnen te maken, omdat ik zelfs soms een klein beetje beu was van mijn eigen realistische stijl. En zijn ik abstracte, meer absurde, surrealistische composities beginnen maken. En die noem ik Sorry's. En die zijn niet alleen klein, want ik heb toch ook wel een tiental... grootschalige installaties gemaakt de laatste jaren.
Ja, en waarvoor moet je excuseren?
Omdat ik me eigen excuseerde voor mijn eigen al strikt realistische stijl en vorm.
Want je maakt al 40
jaar. Ik ga een beetje vreemd van mijn eigen realistische stijl. Daarom noem ik dat een sorry.
Ja. Eigenlijk ook omdat je ervan bewust bent dat je al 40 jaar eigenlijk een soort van thema con variazione maakt. Hè? Dus het is echt voortdurend hetzelfde werk, toch?
Ja, ik maak een visueel verhaal in gans mijn oeuvre. Hoe ouder dat wordt, hoe meer duidelijk dat het is. En het is niet dat ik dat per se zo wou doen, mm-hmm. maar zo is het. Achteraf gebleken dat er bepaalde layers zijn, zoals meer absurd werk, sorry's, installaties, zoals meer realistisch decor, of ook soms in de realiteit een fictief element in de publieke ruimte bijvoorbeeld.
Hoe ga je eigenlijk, dat fascineert me ineens, hoe ga je eigenlijk te werk? Waar haal je inspiratie van dan voor bijvoorbeeld een autorijschool? Hoe gaat dat?
Ja, het is zo, ik kijk eerst naar de omgeving en de aangeboden ruimte. Welke dimensies dat die ruimtes hebben, of dat er een etalage bijvoorbeeld is.
De ruimtes, je bedoelt waar jouw werk in zal komen.
Ja. Die ruimte moet feitelijk 50% reeds af zijn of geschikt zijn voor het decor dat ik daarin ga zetten. De autorijschool was vrij gemakkelijk, omdat daar in de buurt ook 3 autorijscholen reeds waren aan de Kerkstraat in Antwerpen. En daarom heb ik een autorijschool gezet. Ook omdat ik daar... Ik heb zelf autorijschool gevolgd. En ik heb daar zeer negatieve ervaringen mee. Ik heb nooit mijn autorijschool... attest gaan halen, omdat ik schrik had zelf van te rijden.
Ja. Allee, maar dat is toch absurd. Dus jouw eerste werk, waar je dan installatie, waar je dan ook nog... Eigenlijk de doorbraak van Guillaume Bijl is een autorijschool en zelf rijd je niet met de auto.
Ja.
Niet, ja, hè? Want je laat je rijden, hè?
Ja, ik laat me rijden omdat ik gewoon niet wil rijden, omdat ik mijn eigen niet vertrouw, omdat ik een vrij angstig persoon ben soms.
Ja?
Zeker en vast.
Beetje hypochonder?
Ik ben geen grote, ik ben een hypochonder, ik ben geen een held. Zeker en vast niet.
maar heb jij ook angst van jezelf?
Nee, niet zozeer. Nee, ik heb wel alles onder controle. Nee, angst van bijvoorbeeld een berg beklimmen zou ik nooit niet doen. Bijvoorbeeld diep in de zee gaan of van achterop op een motor gaan zitten onder het pruur rijden. Nee, dat doe ik allemaal niet. Dat doe ik allemaal niet. Ik ben tamelijk voorzichtig. Ik zal het zo zeggen. Dus, en hoe ouder dat je bent, hoe meer voorzichtiger dat je wordt.
Dus we zullen jou nooit bungee zien springen, zo. Je weet wel, van een rots aan een rekker naar beneden.
Nooit niet.
Wat is het strafste wat je eigenlijk al gedaan hebt voor jou doen? Het meest avontuurlijke? Op een fiets zitten?
Ja, ik heb fiets gereden. Maar ik zou het niet meer doen nu. Ik vind, er zijn heel veel ongevallen met fietsen tegenwoordig die niet in het grote nieuws staan. Nee, ik heb wel wat schrik. Ja, ik heb schrik ook. Ik heb ook vliegangst gehad, 20 jaar.
Serieus?
Dat is nu naar beneden gegaan. Ik heb tentoonstellingen in Japan, ik heb tentoonstellingen in Los Angeles niet kunnen doen en afgezegd omdat ik dat te ver vliegen vond. New York was zo wat. Het verste wat ik dierf toen. Maar de laatste jaren ben ik ook in Zuid-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland zelfs, heb ik werk gemaakt.
En daar ben je toch naartoe gegaan dan?
Ja. En vroeger durf ik niet alleen vliegen, nu wel. Maar ik pak wel een Temesta. Ik pak wel een Temesta die voorgeschreven is door een dokter en die mijn moeder op haar latere leeftijd pakte. Dus ik pak 1 Temesta naar Rome en ik pak 2 Temestas naar Beijing.
En Nieuw-Zeeland als het verste?
Dat werkt.
Zeg, Nieuw-Zeeland als het verste, 3 Temestas of wat?
Ja, nee, dat zijn meer Temestas, want ik ben gestopt in Kuala Lumpur. Hè. Ik ben een paar dagen gaan uitrusten in Kuala Lumpur. Ik doe dat niet in 1 trek, hè. Dat is 24 uur, dat gaat niet.
Dat is te zot.
Ja, dat is te zot.
Oh, my, oh, my. Guillaume Bijl, je hebt Lou Reed meegebracht.
Ja?
Man of Gold, Good Fortune. Komt uit een iconisch album, Berlin 1973 zijn we dan, een conceptalbum. Wij vinden dat nu allemaal wel fantastisch. Maar weet je dat Rolling Stone, het bekende rock'n'rollblad, muziekblad... Ja. Op het moment dat het verscheen, het een disaster vond.
Allee.
Ja, een absolute ramp.
Allee.
Ja. Mm. Vreemd, hè, hoe dat toch kan veranderen, die perceptie.
Ja, ja.
Dus je hebt nog alle vroele respijt. Hè? We gaan jou ooit een genie vinden. Waarom nu Man of Good Fortune?
Ja, ik had eerst de hoe gekozen, maar dat lag nogal moeilijk in Clara. Ik ben een beetje gecensureerd. We won't get fooled again. Maar dat was nou een beetje heavy metal.
Mocht niet.
Maar wel met een knappe inhoud. En Lou Reed is een beetje zachter. Maar toch ook wel rock and roll. Maar ook met een goede inhoud. En daarom heb ik Lou Reed gekozen. Ik heb trouwens Lou Reed 3 keren in mijn leven zien optreden. Ah, ja. Eén keer in de Roma. Hij heeft er maar 2 nummers kunnen zingen, omdat hij aan drugs was. En hij stuikte ineens. Ze hebben hem moeten wegdraaien. En daarna heb ik hem gezien in Deurne, in de Arenahal. Hij was helemaal terug clean. En ik heb hem ook eens gezien in New York, in een klein theater. Ja, dat was fantastisch. Ik vind Lou Reed een icoon van de popmuziek in het algemeen.
Man of good fortune. The rich son waits for his father to die. The poor just drink and cry.
Man of good fortune often cause empires to fall, while men of poor beginnings often can't do anything at all. The rich son waits for his father to die. The poor just drink and cry. And me, I just don't care at all. Men of good fortune very often can't do a thing, while men of poor beginnings often can do anything. At heart they try to act like a man, handle things the best way they can. They have no rich daddy to fall back on. Often cause empires to fall, while men of poor beginnings often can't do anything at all. It takes money to make money, they say. Look at the Fords, but didn't they start that way? Anyway, makes no difference to me. Men of good fortune often wish that they could die, while men of poor beginnings want what they have, and to get it they'll die. All those great things that life has to give, they want to have money and live. Don't care at all.
Lou Reed, Man of Good Fortune.
Berg en Dal, met Padone.
En met Guillaume Bijlijs, kunstenaar. Installaties. Guillaume, Georges Perec, dat is een Frans auteur. Hij stierf bijna 40 jaar geleden. Gaat snel. En je hebt Les Choses, une histoire des années 60 meegebracht. Een verhaal uit de jaren 60, De Dingen heet het. Het staat ook trouwens in een hele mooie monografie van jou, Guillaume Bijl, Installations and Compositions. Dus ik neem aan, het fragment tenminste dat je zo dadelijk gaat lezen uit Georges Perec, is belangrijk voor jou, herkenbaar.
Ja, zeker en vast. Ja. Ja.
Het is een portret, eigenlijk een ontluisterend portret dat Georges Perec schetst van een eerste luxe generatie na de oorlog. De dingen, en je gaat ze zo dadelijk noemen, antieke meubels en dure kleren en zo, die regeren het leven. Mag ik jou vragen om dat fragment te lezen uit De Dingen?
Ja. Hun routes van metrostation tot metrostations, langs antiquaires, boekenwinkels, platenhandels, menukaarten van restaurants, reisagentschaps, hemdenmakers, kleermakers, kaaswinkels, schoenenwinkels, banketbakkers, luxe slagerij en kantoorboekhandels vormden hun werkelijk universum. Daar lagen hun ambities, hun verwachtingen. Daar was het echte leven, het leven dat ze wilden leren kennen, dat ze wilden leiden. Voor die zalmen, die tapijten en die kristallen glazen waren ze 25 jaar geleden door een kantoormeisje en een kapster ter wereld gebracht.
Guillaume Bijl las uit Georges Perec, De Dingen, een verhaal uit de jaren 60. Wat je hier hebt opgesomd, die menukaarten van restaurants, die reiskantoren, die luxe slagerijen. Eigenlijk heel ironisch, hè? Ik bedoel, je bent dus ter wereld gekomen om dat te kunnen genieten.
Ja, in mijn geval niet, maar in de hoofdpersonages van Perec wel. Die feitelijk rijk willen worden en omgeven door waardevolle objecten die fortuinlijk willen worden. En dat is hun enigste wens na hun studies. Uh-huh. Het gaat over een koppel, Jérôme en Sylvie, die grote ambities hebben in de maatschappij en zich blindstaren op de consumptie die ik ook soms in mijn werk laat zien. Hè.
Ja, soms. Eigenlijk heel vaak.
Vaak,
en,
ja.
En die tapijten die hier aan bod komen, bedoel, en de reisagentschap, het zijn echt dingen die je hebt gecreëerd.
Ja, dat is waar.
Nu is de vraag, heeft Georges Perec naar jou gezien of heb je naar Georges Perec gelezen?
Ik kende Georges Perec niet. Het is Stijn Maas die mij attenter heeft opgemaakt. En dan heb ik dat beginnen te lezen. Heel merkwaardige figuur. Heel vrij jong gestorven, Georges Perec. En hij was echt een taalvirtuoos. Een taalvirtuoos. Hij heeft ook, dat heb ik niet gelezen, hij heeft ook een boek geschreven zelfs. Zonder de letter E.
Juist.
En 80% van Franse geschriften zijn met de letter E. Hij heeft een misdaad, ik heb het ook maar gelezen, een misdaadroman geschreven zonder de letter E. Je moet het maar doen. Het is ongelooflijk.
En wat ik ook sterk vind is, dus het is ook in het Nederlands vertaald.
Ja.
Ja, en dat daar dus ook een letter is weggehaald. Ik geloof niet de letter E. Enfin, het is inderdaad merkwaardig, hè, dat je jezelf zozeer kunt beperken om vrij te creëren.
Ja.
Hoe krankzinnig kun je zijn om een roman te bedenken zonder de letter E.
Ja.
En daar toch plezier in scheppen. Hm. En leesbaar, hè? Pas op.
En hij heeft daarna ook een boek geschreven met alleen de klinker E. Heeft hij ook gedaan.
Dat moet namelijk monotoon klinken.
Ja, hij was ook. Er is zo een club geweest, Olipo heette die, waar het ook Calvino en ook Marcel Duchamp lid van was. Letterkundige en wiskundige. Dus hij had een neiging om die structuren, die verwarde structuren in zijn romans te verwerken.
Heeft wel wat. Accordeonist en pianist Tuur Florizone gooide tijdens de lockdown zijn ritme even om, de afgelopen lockdown, want nu zitten we er nog middenin, of tenminste. Overdag ging alle aandacht naar zijn kinderen en diep in de nacht, wanneer de stilte het huis binnensloop, ging hij aan het componeren. 12 nieuwe composities en 3 covers zijn het resultaat van zijn night shifts. Dit is er één van. Resist. Tuur Florizone, Resist uit zijn album Night Shift dat hij maakte tijdens de recente lockdown. Bij mij zit nog heel even Guillaume Bijl, hij is installatiekunstenaar. Wat is jouw credo, Guillaume?
Ja, ik denk, blijf gezond, zowel geestelijk als lichamelijk. En heb meer aandacht voor kunst. Het is... Het zijn belangrijke getuigenissen uit onze tijd.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.